Oh, by the way, gelukkige verjaardag. Hè. Ik heb dat nog zelf niet met zoveel woorden gezegd.
Dat is heel mooi.
Het was eigenlijk mijn plan om een gelukkige verjaardag op de jingle in te spreken. Maar ik had hem niet op tijd gekregen. En dan ben ik zo lui geweest om het dan ook gewoon effectief niet meer te doen.
Dus het is gewoon mijn schuld.
Ik heb er echt altijd problemen mee. Mensen dat ik graag heb, wil ik nooit een gewone gelukkige verjaardag sturen. En dan wil ik iets tofs doen. Maar die sociale druk maakt mij dan echt kapot. Ik stuur dan een hele dag niet en kom je dan schuld dat ik niet gestuurd heb in een verjaardag.
Het kan misschien ook gewoon een hele dure uitleg zijn over waarom dat je de verjaardag vergeet van mensen die je graag ziet. Dat is...
Nee, fuck you. Gelukkige verjaardag, Arne.
Ja, zeer mooi.
Ja, wacht, hij zit 30 geworden.
Ja, ja, de grote 3-0.
Oeh.
Dus iets, hè.
En? Hoe voel je het?
Helemaal hetzelfde.
In de Gouden Leeuw.
Welkom in de Gouden Leeuw voor de derde aflevering van dit fantastische nieuwe tweede seizoen. Met mij opnieuw aan de toog Felix Hoornaert. Goedemiddag, Felix.
Goedemiddag, hallo.
Het einde van het jaar, dat is typisch een periode om eens terug te kijken naar wat je hebt uitgespookt. En dat was vooral Felix zijn idee, de manier waarop we de afleveringen vandaag gaan aanvatten. We hebben er vorige aflevering al een beetje naar gehint. Het concept van de stondpunten. En dus voor zij die de vorige aflevering gemist hadden, een stondpunt is een standpunt waar je niet meer in gelooft of waar dat je van mening veranderd bent. En we hebben er elk anderhalf à twee genoteerd voor de aflevering van vandaag. En we gaan een beetje pingpongen. Vorige week hadden we zoal iets. De kernenergie was eigenlijk een heel groot standpunt. Vandaag gaan we het iets korter doen per elk standpunt. En ja, dan gaan we wel zien waar we uitkomen. Hè? Of dat we iets wat wijzer geworden zijn in het afgelopen jaar. Vat ik dat zo goed samen, het opzet van deze aflevering?
Ik denk dat je het goed samenvat. Ik denk ook wel dat je weer al... Week zegt in plaats van maand. Ik denk dat de mensen misschien onthoogd zijn. We werken per maand en niet per week.
Het is waar.
Maar ik kan misschien wel nog een keer even iets toevoegen aan het concept standpunt. Waarom dat interessant is om dat te doen. Dat komt uit een psychologisch effect dat de belief change bias genoemd wordt. We zijn ongelooflijk overtuigd dat de dingen dat we in geloven, dat die eigenlijk standvastig zijn in tijd. We denken altijd dat we die altijd al geloofd hebben. En op zo'n manier zelfs dat we soms retroactief in onze herinneringen aan te passen wat we dachten, zodat het maar lijkt alsof we altijd dezelfde gedacht hebben. Ze hebben dat al vastgesteld met experimenten, dat als je moet oordelen wat je dacht in het verleden, dat je dat aanpast naar wat je nu op dit moment dacht. En dat je er een keer op begint letten, en dat klopt wel alleszins. Voor mij, tegenwoordig, ik hou er een serieus feministisch gedachtegoed op na. En in mijn hoofd is dat altijd al zo geweest, maar het heeft echt de kritische blik van Sophie gekost om mij erop te wijzen dat dat echt helemaal niet waar is en dat ik vroeger echt wel compleet andere dingen daarover dacht. En dat ik bijvoorbeeld al durfde zeggen dat als de mannen achter Sophie floten, dat dat schattig was en dat dat een compliment was. En zo van die dingen. En dat feminisme een strijd was die al eigenlijk gestreden was. Dat zijn allemaal dingen die ik wel degelijk ooit beweerd heb.
Ja, ja. Dus dat is een schitterende aflevering op de Russ Roberts zijn show Econ Talk met een neuroloog. Die vertelt over een onderzoek van mensen die de maand na de aanslag op de World Trade Center torens gevraagd worden wat ze aan het doen waren tijdens de aanslag. Hè. Die maken daar aantekeningen van dit en dat. En ik denk 3 tot 5 jaar later worden die mensen terug neergezet. En wordt ze gevraagd om te herinneren wat ze toen wisten. Dan nadien tonen ze die notas van een paar jaar ervoor, die dan uitleggen wat ze deden. En er zijn dus mensen zelfs in de gevallen soms waarin dat de notas van toen, vlak na de aanslagen, tegenspreken wat dat ze op dat moment zeiden, een paar jaar later. En die mensen die dan nog weigeren te geloven dat wat ze toen, een paar jaar geleden, zeiden, dat dat juist was. Het is dus ongelooflijk hoe dat de overredingskracht, als blijkbaar is er ergens een soort neurologisch proces in ons hoofd die het gevoel van iets te weten creëert. En dus op een gegeven moment, je brein zoekt naar een interpretatie, dat, en dan op een gegeven moment ben je tevreden, is het hele breinproces tevreden met wat het gevonden heeft, triggert het die I know what's going on, ik weet hier wat ik moet weten, en dan geloof je, voel je dat aan, dat is zo, ja, gelijk dat aha-moment, hè. Iedereen kent dat wel een keer dat je zo ineens een ingeving hebt, maar het gevoel van dat aha-moment hoeft dus helemaal niet gecorreleerd te zijn met feitelijke waarheid van wat het is dat je gelooft. Dus zeer boeiend die standpunten om toch een keer terug vast te stellen wat het is dat je effectief dacht.
Daarom willen we dus inderdaad doen wat we vandaag doen. Ik vond het al duidelijk vorige keer met de kernenergie, hoe dat proces eigenlijk plaatsvindt en dat je wel degelijk langzaam maar zeker dingen verandert en je mening aanpast. En we willen dat precies zo wat vastleggen in de tijd, wat dat we dit jaar veranderd zijn van mening of wat we nu anders overdenken.
Ja.
En dus ja, Arne, ik denk dat dat nu is. Wat is weer? De standpunt.
Ja, mijn eerste standpunt. Het gaat meteen een geweldig clichématige zijn. En ik vind het eigenlijk al erg dat ik het moet zien. Maar ik zal gewoon met de deur in huis vallen. En dan zullen we meteen begrijpen waarom. Heeft te maken met het eten van dierlijke producten. Leuk weetje. Ergens op een of andere podcast gehoord. Dat bij een publieke bevraging. Ik denk dat het een Guardian longread was. Over houdingen ten opzichte van veganisten. Dat veganisten vaak, als ze dan pols doen, in publieke pols doen, dat die een slechter aanzien hebben dan neonaties in sommige landen. Dus mensen, sommige mensen haten veganisten zonder weerga.
Schitterend.
Dat geheel bewust zijnde en er misschien ergens van uitgaan dat het ons luisterschap nu niet zo'n extreme gedachte erop zou nahouden.
Ik heb wel één iemand mijn slagersopleiding die luistert, normaal gezien. Dus let maar op wat dat gezegd.
Ja, de slager in kwestie moet maar reageren. Net.
Zeg eens wat je mening is.
Wel, mijn mening is eigenlijk het volgende. Mijn standpunt over vlees, of wat was mijn standpunt, om dus ermee te beginnen, was... Ik probeerde al veel minder dierlijke producten te eten en dan in navolging van onze goede vriend Pieter...
Pieter Boesemaar, voor de mensen.
Pieter Boesemaar, minder rundvlees en minder lamsvlees. Want dat zijn de twee vleessoorten die maximaal impact hebben op het klimaat. En dus, bon, als iemand die veel zanikt over het klimaat, leek dat op het minste dat een mens kon doen, om dat in elk geval al mee op te houden. En dan is het eigenlijk een aantal podcasts en zelfs een film, Okja, aanrader, O-K-J-A, die mij echt hebben doen inzien dat het verhaal hier eigenlijk één meer is van dierenleed. En vooraleer, ja, ik vind het al erg dat ik dat eigenlijk dus moet prefacen, maar vooraleer mensen dus gaan lopen. Mijn idee of mijn nieuwe standpunt is dat eigenlijk vleesconsumptie, industriële vleesconsumptie, gewoon echt, ja, dat kan gewoon niet. Kortom gezegd, dat kan gewoon niet. De enige reden waarom we het tolereren is omdat we eigenlijk heel goede systemen hebben opgebouwd die ons volledig toelaten om mentaal te ontsnappen van de werkelijkheid van wat er gebeurt in industriële slachthuizen en industriële veeteelt. Wat dus meteen ook wel toelaat dat zo mensen die slagers zijn en mensen die dieren opvoeden met voldoende ruimte om effectief rond te lopen en misschien als delen van een soort gebalanceerde boerderijonderneming, waar dat varkens of zo afvalproducten eten die mensen niet willen consumeren, niet echt een probleem mee. Het gaat me echt om dierenleed, als de dieren niet moeten lijden, maar er moet er af en toe een geslacht worden aan het einde van een soort een meer natuurlijke cyclus van leven op een boerderij, allemaal top. Punt is dat gewoon ja, het overgrote merendeel van ons vlees komt absoluut niet uit dat soort bestemmingen, wat we ook mogen denken. Het cruciale inzicht voor mij dat het echt heeft doen kantelen, is een soort erkenning dat dieren, en dan laat ons het hier nu even beperken tot kippen, koeien en varkens, want dat zijn toch de meest voorkomende, ongelooflijk veel emotioneel intelligenter zijn dan dat we ons soms willen voorhouden. Die voelen pijn, die voelen plezier, die hebben sociale netwerken, die hebben echt een intelligentie. Er is zo'n bekend filmpje, ik denk dat van Vox was, van het feit dat een pasgeboren bich verstandiger is dan een 4 of 5 jaar oud menske. En dus dat die dieren, die zitten daar niet. Dat zijn geen soort wezenloze dingen die ergens opgesloten worden in een of ander hokje. Die ervaren enorm veel. Er zijn enorm veel emoties en bewustzijn van wat er met hun aan het gebeuren is, waar dat die doorgaan. Dus daar is een enorme hoeveelheid leed. En als iedereen zou moeten zien naar een filmpje van waar het beest, of het vlees dat ze aan het eten zijn, waar het beest vandaan komt, dat we allemaal diezelfde neiging zouden hebben. En laat me dus heel duidelijk zijn, ik wil er absoluut geen mensen veroordelen die vlees eten. Ik heb daar zelf enorm veel moeilijkheden mee gehad om dat te verminderen toen het om klimaat ging. En zelfs nu nog de aanpassing naar een dieet met veel minder tot geen vlees, hè, en dan spreken we nog niet eens over geen melk of geen eieren of zo, is moeilijk. Dat zijn echt wel veel dagelijkse routines die moeten veranderd worden. Dus allez, het gaat hier helemaal niet om de mensen die het niet doen aan de schandpaal te nagelen. Het is misschien eerder een oproep om in de mate van het mogelijke te proberen te weten waar uw vleesproducten vandaan komen en op basis daarvan een beslissing te nemen. Dat is aan ieder om een soort oordeel over te maken.
Mag ik erin pikken?
Ja, ja, go for it.
Ja, het is een interessante keuze van uw standpunt, want ik ben zeker daar ook mee bezig geweest op die manier, specifiek dit jaar. Maar ik wil eerst en vooral, want ik voel het terwijl dat jij aan babbel zit ook, het laatste dat ik wil is zo daarover praten, alsof dat je daar, zoals de zoveelste onbetante veganist of vegetariër, dat je daarmee wel mensen het doen inzien dat er iets verkeerd is. Zo weet je, als je die heel beschuldigende toon, dat is de hele reden waarom dat mensen stoppen te luisteren naar zo'n soort dingen. Ik zie dat totaal niet als een verhaal dat moet verteld worden, zodat mensen dat inzien dat dat anders moet. Het is interessant om vast te stellen dat het gebeurt in onze wereld op dit moment. En eigenlijk, want dat kwam altijd eens voor in een van die podcasts dat hij doorgestuurd hebt en dat ik ook nog geluisterd heb, iedereen is daarmee akkoord dat dat niet oké is. Dus als ze daar beelden van mishandelde dieren in slachthuizen of koeien die nauwelijks kunnen bewegen of zo, het beeld van een koe waarvan dat kalfje weggenomen is nog voordat die hoewel beseft dat, wie als zijn mama is, al die soort beelden, als we dat zien en als we daaraan denken, iedereen vindt dat erg en iedereen vindt dat dat eigenlijk wel niet kan. En we hebben wel zo'n instinctief iets over dierenleed, zoals dat we absoluut hebben met honden en katten die, weet ik, niet geslagen worden. We hebben dat ook met die beestjes. En het is hek dat de vleeswereld bestaat, ondanks het feit dat eigenlijk iedereen instinctief niet akkoord is met het feit dat dat op die manier gebeurt. En dat is misschien hetgeen dat je in het begin op uitkwam van, ik vind het gewoon als systeemanalyse zo interessant. Ik ben er niet van plan om één iemand met de vinger te wijzen van, weet hij wat dat is om vlees te eten? Want dat is het net. Je weet het eigenlijk echt niet. Je ziet dat gewoon eigenlijk echt niet, wat dat er daarachter zit. En ik denk dat minder vlees eten en plotseling dat zien, dat die met elkaar hand in hand gaan. Omdat als ze de hele dag een vlees eten, dat dat zo cognitief dissonant is om daar zelfs maar aan te beginnen denken, of ook maar dat filmpje open te klikken waarin dat staat, of zelfs ook maar te luisteren naar die mensen op de podcast die daarover vertellen, dat je dat gewoon echt niet aan begint. Voor mij alleszins, ik heb dierenleed altijd een ander ding gevonden. Ik had gewoon minder vlees voor het klimaat, en ik vond dierenleed niet belangrijk, of ik vond dat zo een soft topic. Maar pas nu dat ik al niet meer veel vlees eet, durf ik al een keer op die filmpjes klikken, durf ik mij daar al een keer over openen, en nu zie ik dat pas echt. Ik kan me echt inbeelden dat minder vlees eten eerst moet komen voordat je ook maar in staat bent om je te beginnen openstellen voor die dingen.
Hoe groter uw deelname is in het proces, zelfs al is die gebaseerd op gewoon niet wetende wat er gaande is, hoe moeilijker het natuurlijk is om de lelijkere kanten ervan te aanvaarden. En ik denk, het feit dat je het niet weet is een heel belangrijk deel van waarom de zaken geworden zijn zoals ze zijn. Want inderdaad, het is, net zoals klimaatverandering, het is geen individueel probleem. Het grootste zorg is hier de standaarden van wat er wordt toegelaten in industriële veeteelt. En van, of het houden van dieren, niet enkel voor vlees. Een voorbeeld daarvan is al die filmpjes die lekken. We hebben dat bij ons ook nog gehad in België, in Tielt denk ik dat het was, die varkensslachterij. Dat wordt zoveel beveiliging rond die centrales dat je daar niet kunt binnenkomen. In Amerika gaat het zelfs zover dat je wetgeving had dat als jij filmpjes maakte binnen zo'n instellingen, binnen zo'n slachthuizen of boerderijen, en jij die naar het buiten lekte, dat jij de bak in ging. En niet de mensen die dieren mishandelden of de wet overtraden. Dus er is een zeer groot bewustzijn vanuit die grotere veeteeltbedrijven dat mensen, als ze dit zouden zien, dat ze er niet mee akkoord zouden zijn. En ik denk dat doordat ze daar zo goed in geworden zijn, zijn de zaken achter de schermen een heel pak erger geworden dan dat ze zouden moeten. Dat zelfs die boeren niet meer willen. Ik denk dat is de absolute aanrader-podcast hier is, die van de Ezra Klein Show, die we in de notes zullen zetten, van een vrouw die activiste is en samenwerkt met kippenboeren tegen de toestanden die waarin dat zij moeten werken en waarin dat ze met die dieren moeten omgaan. De soort financiële verstrengelingen die daarin optreden. Dus niemand wil dit systeem. En het is enkel omdat men er zo goed in slaagt om de harde realiteit ervan van ons weg te houden, dat we niet collectief een soort push teruggeven, politiek, om te zeggen, kijk, oké, we willen wel nog vlees eten, maar niet onder deze omstandigheden. Dat zijn zo wat drie dingen die ik kort wil samenvatten die voor mij wel zo wat een impact maken is. Allereerst de schaal. 90% van alle beesten zijn kippen. Dus in Amerika alleen worden er 9 miljard kippen per jaar gekweekt. Die schaal is echt absurd. En zelfs alleen al eigenlijk maar vanuit een resource efficiency standpunt is dat waanzinnig. De hoeveelheid resources, gaande van grond tot voeding, dat we nodig hebben om die dieren dan in ongelooflijk slechte omstandigheden te gaan omzetten tot een ander soort voedselbron, van het ene naar het andere, is echt een heel vreemd idee. Om niet te spreken van de schaal waarop dat daar trouwens antibiotica bij gebruikt wordt. De growing resistance tegen antibiotics is echt een globaal gezondheidsprobleem. Dat onze vleesconsumptie geëvolueerd is van ene keer in de week. Allee, zo zei mijn bomma dat toch toen ik zei dat ik aan 40 dagen zonder vlees meedeed. Die haalde haar wenkbrauwen een keer op, dacht bij haar eigen. Je vindt jezelf nogal een kerel. Naar nu, de soort idee dat je elke dag zoveel vlees moet hebben. Dus het is allemaal een beetje absurd en het is gewoon een slecht idee ene keer als we het collectief uitwerken. Het tweede is dan de dieren zelf. Die vrouw die heeft heel veel, die daar dat interview geeft bij Sarah Klein, heeft heel veel onderzoek gedaan naar kippen of heel veel onderzoek gelezen. En daar zie je het feit dat kippen Die zien meer kleuren dan wij, die kunnen dichtbij en veraf zien op dezelfde tijd, die gebruiken magnetische velden om zich te oriënteren. Allee, dus op een zekere manier zeer intelligente beesten, maar ook bijzonder emotioneel. En er was één stukje onderzoek dat ik wel de moeite vind om...
Het zijn dinosaurussen ook, hè,
ja.
Trouwens.
Ja, effectief.
Echt, volgens de definitie zijn die dat dinosaurussen.
Nogal badass beesten. Maar ik denk het belangrijkste punt dat ze aanhaalden is het soort idee over empathie. Want ik denk dat dat is wat we moeite mee hebben met varkens en koeien en kippen in vergelijking met katten en honden, dat we minder de emoties zien die gaande zijn. En dat was een stukje onderzoek waar zij van sprak. Dus wat ze deden was, ze pakten een moederkiek en haar kuikens. En wat ze deden was, dan met kleine machinekes een beetje lucht blazen op die kuikens. En die kuikens, die verschoten. En die moeder, die zou dan in reactie daarop, verschoot die ook. Had die extra stress, ging die bezorgd zijn, ging die naar die kuikens om daarvoor te zorgen. Tot op het punt dat de moeder de soort kleine luchtblaasjes ging voorspellen, ging anticiperen en gestresseerd ging zijn op voorhand voor haar kinderen. En dus als je stilstaat bij wat voor emotionele, complexe hardware en software er dus in dat beestje moet zitten om dat allemaal te kunnen doen, doet ons even stilstaan bij het feit dat ja, die beesten zijn veel intelligenter dan gewoon twee kiekenpoten met wat vleugels aan. Hè? Dus laat ons de omstandigheden waarin de beesten worden gehouden een beetje overslagen. Zij die daar graag naar willen luisteren, kunnen gerust de filmpjes gaan kijken. Ik denk het laatste punt dat ik belangrijk vind, is ook zeker nu dat die opkomst er is van alternatieve vleesbronnen, die dit zouden vermijden door sommige van die ketens volledig over te slagen, is er een soort tegenbeweging, een soort reactie daarop, dat zijn geen natuurlijke vleesbronnen. Mensen voelen zich daar ongemakkelijk bij. En ik denk, dan moeten we ook ons even stilstaan bij de kiekens en de koeien en de varkens die wij hebben. Er is nog weinig natuurlijks aan die beesten. Die vrouw geeft het voorbeeld van de vleeskippen. Die leven 40 dagen. Dus tegen dat ze 40 dagen oud zijn, moeten die geslacht worden. Wat te vergelijken is trouwens met de kip in het wild, wordt 8 jaar oud. Maar na 40 dagen is die zo groot, zijn die borsten die wij eten, dat kwart van al de kiekens moeite heeft om te wandelen. Dat, ik denk dat wat ze zei, 3% van de kippen zelfs niet meer kan wandelen en gewoon omvalt. En dat ze bijna allemaal pijn lijden. Wat ze dan onderzoeken door een soort voeding te geven met en zonder aspirine. En dat ze zien dat al die kiekens elke keer terugkeren naar de soort pijnstillende voeding. En ik heb dat zelf hier opgemerkt met koeien. Als je een koe in Azië naast een blauw-wit in België zou zetten, ja, dat heeft echt niks meer met elkaar te maken. Hoe dat die blauw-witte koe zo nog kan rondlopen. We hebben dat beest zo misvormd. Die zitten daar pijn te lijden voor 40 dagen in een kooi waar dat die in geboren worden en dus hun hele 40 dagen slijten op hun eigen uitwerpselen, want dat wordt dan ook nooit uitgekuist. Ja, dan, er is een gegeven moment dat je zo denkt van wie heeft iets zo ver laten komen? En ik denk dat is de reactie die we wat zouden moeten hebben. Dit is gewoon totaal uit de hand gelopen. Kunnen we dan nu collectief allemaal terug wat beginnen aanscherpen en ervoor zorgen? Kijk, als mensen vlees willen eten, dat we op zijn minst weten dat er geen onnodige verspilling of leed plaatsvindt.
Ja, nee, ik wil graag ergens overpakken. Deels omdat ik ben heel bewust van hoe lastig dat is om daarnaar te luisteren als je... als je daar niet klaar voor bent om daar naar te luisteren. En ik wil dat ook niet te lang rekken. Maar ik wil zeker nog versterken wat je daarnet zegt. Ik hoorde iemand die in de alternatieve vleesindustrie zat zeggen, de manier waarop we vlees maken met die beesten is gewoon een heel slechte technologie. Dat is eigenlijk gewoon een oude manier van doen, namelijk gewoon een paar koeien op een veld, dat we zo oversized hebben. En dat blijft nog altijd een heel matige manier om een eindproduct te krijgen, want het eindproduct is lekker vlees. Dus daar ook dat ik ergens wel geloof dat de toekomst hier ook van in zit. Gewoon de betere technologie om vlees te maken. Ofwel dus gewoon vlees uit plantaardige dingen. Ik ben echt wel fan van die dingen zoals Beyond Meat burgers. Dat die kunnen maken uit plantaardige proteïnen dat zo hard op vlees begint te lijken en te smaken en te ruiken en te voelen. Ik denk als dat nog een klein beetje verder staat, dat een heel grote evolutie kan zijn. Of dan zo labgekweekt vlees. Dus je maakt wel vleescellen, maar je moet er niet meer een hele koe van maken en je moet er geen beesten voor laten afzien. Ik denk dat dit echt wel een strijd is die gaat gewonnen worden door technologie. Ik ben alles is niet van plan om op de publieke opinie te spelen voor deze. Ik zag al genoeg over het klimaat tegen de mensen. Ik zet gewoon echt volledig mijn geld op dat er op een bepaald moment de technologie ver genoeg gaat staan dat de smaakverschil zo klein wordt dat we veel minder geïnteresseerd gaan zijn in dierenvlees. Wil je reageren?
Ja, wel kortelings, want het is ergens iets waar ik mee worstel, want ik denk dat tot op zekere hoogte de soort terugtrekking uit de publieke ruimte naar ik ga gewoon zien dat ik in het reinen ben. Ik denk niet dat dat per se een goed antwoord is op iets wat duidelijk een collectief probleem is dat een collectieve oplossing vereist. Dus land ik nu met enige onzekerheid voorlopig op. Als ik niet weet waarvan het vlees vandaan komt, dan eet ik het niet. Als het komt van een plaats waarin ik vertrouw, dan kan het nog wel. Als ik eieren koop, probeer ik die vrijlopen, of hoe noemt het in het Nederlands? Ik ben het al vergeten. Kaas heb ik heel moeilijk om nog nee tegen te zeggen, dat soort toestanden.
Ja.
Dus we zijn er nog niet, maar ik denk...
Maar ik denk dat hier ook, iets dat we vorige keer ook aangehaald hebben, denk dat het niet perfect zijn in uw standpunten en het zondigen, denk dat heel belangrijk is om dat erbij te nemen. Denk dat als je het niet doet omdat je denkt dat je er niet perfect in kunt zijn, dat een slechte reden is. Don't let the perfect get in the way of the good enough. En één punt dat ik ook wel zeker wil maken, we zijn absoluut niet tegen boeren, we zijn niet tegen het hebben van beesten en ook het concept van het eten van beesten. Het is niet dat ik vind dat tegennatuurlijk is ofzo. Hetgeen waar we tegen zijn is de complete waanzinnige industriële vleesproductie die van die beesten gewoon machines maakt om vlees te produceren. En ik denk ook, en ik vind dat zo belangrijk, dat de boeren en de dierenliefhebbers, of hoe je ze ook wil noemen, of de dierenactivisten, dan die eigenlijk bij elkaar moeten staan en naast elkaar moeten strijden. Volgens mij willen die veel meer hetzelfde dan dat die tegen elkaar zijn. Heel veel van die boeren zijn ook slachtoffers van keiharde druk om steeds meer en meer en meer en groter en groter en groter te produceren, waardoor die zelf ook de tijd niet meer hebben of de middelen hebben om zorg te dragen voor die beesten, om ze ruimte genoeg te geven. Heel veel boeren leven naast die beesten, die voelen dat wel, hè, en die zijn daar enorm mee begaan en die krijgen gewoon de mogelijkheid niet om genoeg voor die beesten te zorgen, omdat ze zo hard te drukkingsmiddel hebben. En eigenlijk komt dat in het klimaatprobleem ook zo hard aan bod. Ik kom er hek van als we denken dat de boeren en de klimaatactivisten tegen elkaar zouden zijn. Ik denk nooit dat we die strijd hier gaan winnen als de boeren en de klimaatactivisten tegen elkaar strijden. De gemeenschappelijke vijand hier is al die instituten die ervoor zorgen dat zij steeds meer moeten doen voor minder geld en al die massaconsumptie moeten doen. Ik ben gewoon heel hard van vlees als rode wijn. Dus als je elke dag een hele fles rode wijn drinkt, dat de host waarschijnlijk een probleem. Maar als rode wijn is heel belangrijk en je kunt heel veel geld vergeven, omdat je dat ook niet vaak doet. Dus je koopt een dure fles die gemaakt is door iemand waar je heel veel respect voor hebt en die een heel waardevol product aflevert. Dat prijzen kan winnen op beurzen en zo die dingen. En dat moet volgens mij vlees ook zijn. Dus je eet maar een keer per week vlees of zoiets. Of enkel in het weekend wordt er vlees gegeten. Vlees is een feest. Hè. Dus een speciaal moment staat er vlees op tafel. En dat is gemaakt door iemand, een boer dat je enorm respecteert, die zijn beesten goed verzorgd heeft en die zijn schoon leven heeft en op het einde ze geslacht heeft en daar vlees van gemaakt heeft. Ik denk dat we gewoon naar dat model moeten van terug respect voor wat dat eigenlijk is en dat er daar een levend wezen voor gestorven heeft en een goed leven gehad heeft, zodat we dat dan allemaal samen kunnen genieten. Vlees is iets speciaals en je moet daar respect van. We hebben het beest dat je heel het jaar opgevoed hebt en geslacht op de boerderij en we gaan dat nu vieren. Respect voor de beestjes dat we dood doen.
Ja. Heel mooi samengevat. Laat ons daar punt 1 afsluiten. Dat is al een stevig punt om mee te beginnen. Dus ik zal de bal naar u gooien, Felix. Wat is jouw eerste standpunt?
Ik ben hier al te voelen dat heel die standpuntenaflevering een serieus zware aflevering gaat zijn. ik zal misschien mijn punt N inkorten en een beetje luchtiger proberen te vertellen. Ik ging het over respect voor andere culturen en kolonialisme hebben.
Mooi, mooi.
Dus, yeah.
Die goede smalltalk voor op het kerstfeest van het werk. Genoeg ammunitie hier.
Ja, dus voor de mensen die nog niet weggelopen zijn, dus we gaan een keer over kolonialisme babbel. Waar ik een standpunt over heb, gaat eigenlijk over respect of verhouding tot niet-westerse culturen. Het stond al heel lang op mijn standpuntenlijstje. Ik ben al een half jaar aan het bijhouden. Want een heel deel daarvan kwam na het bekijken van de kinderen van de kolonie. Ik weet niet of jij dat gezien hebt?
Nee.
Oké, zeer interessante documentaire reeks op Canvas. Die gaat over Congo en over hoe we ons daar verhouden hebben. En ik ga niet helemaal door alles dat er daar gebeurt, maar wat dat er mij toch wel heel hard opviel, dat in heel dat kolonialiseringsverhaal, wat er een rode draad is, dat is gewoon een compleet onrespect voor de cultuur die er is op het moment dat ze toekomt als kolonialiserende macht. Gewoon alles dat je daar ziet, dat niet westers is, of dat niet aan uw standaarden voldoet, vinden barbaars, ondermaat, onderontwikkeld. En je doet er eigenlijk je uiterste best aan om dat zo rap mogelijk te vergeten, weg te pompen en vervangen door onze religies en onze manier van doen en wegen installeren en ziekenhuizen bouwen. En dat is het deel 1 dat ervoor zorgt. En een deel 2 natuurlijk is, ik ben nu intussen verhuisd naar Nieuw-Zeeland. En hier heb je natuurlijk ook een heel interessante geschiedenis, koloniale geschiedenis of relatie tot andere culturen, namelijk heb de Maori-bevolking, dat was de inheemse bevolking van Nieuw-Zeeland. En om die twee samen te vatten in één standpunt dat ik geleerd heb, ik heb moeite om te zeggen wat ik ervoor vond, dus wat dat mijn standpunt was. Mijn standpunt was eigenlijk zo, iedereen die bezig is over die zo respect voor de indigenous visie van die dingen, ik vond dat zo wat softie praat. En ik vond dat wat noodloos nog eens een probleem erbij smijten. Hè, van, we zijn bezig met, weet ik niet, de tar sands in Canada, en we gaan daar ook nog een keer de gronden van de Native Americans bij betrekken. En ik dacht, je maakt dat allemaal zo lastig en cultureel. En dat was denk ik mijn standpunt. Zo van, ik snap dat er daar mensen mee in zitten, maar ik vind dat niet zo relevant. Of het is niet iets waar ik mezelf achter schaar. Maar wat dan mijn standpunt daarvan is, is het kan absoluut geen kwaad om een beetje nederig te zijn over wat dat uw cultuur, wat dat die doen met de wereld en wat dat die goed kunnen en wat dat die niet goed kunnen. En waar dat dat tekort schiet. En gewoon een vaststelling dat we in de witte manier van doen beperkt zijn. En dat we ook dingen verkeerd doen. En dat het misschien geen kwaad kan om te kijken naar de niet-witte manieren van doen. En wat dat die misschien te vertellen hebben over iets dat wij allemaal al lang vergeten zijn. Of dat we ons niet bewust van zijn. En ik wil dat er wel meteen bij, want dat vind ik dan weer te soft. Ik ben helemaal geen aanhanger dat wij alles verkeerd doen en dat we hun filosofie volledig moeten overnemen. Of dat is niet zwart-wit. Er valt te leren langs alle kanten. En gewoon het openstellen dat er iets te leren valt. Dat is denk ik mijn standpunt. Ik stond gewoon echt totaal nog niet open voor dat soort dingen tot dit jaar. En wat valt er daar allemaal te leren? Ten eerste, want dat wordt vaak als tegenargument gebruikt, ik denk zeker dat de witte manier voor te doen en de verlichting en de wetenschap en de ratio, dat dat heel veel goede dingen op de wereld gedaan heeft. Ik denk dat de medische wetenschap zoals het er nu staat en het aantal mensen dat we kunnen redden, de stijgen van de levensverwachting en zo, dat is heel veel danken aan hoe we met die wetenschap omgaan. Heel veel ontwikkelingen, technologieën, praktisch alles dat met computers en internet te maken heeft, dat komt allemaal uit dat soort denkbeeld. En er zijn zeker veel heel goede dingen. En ik denk niet dat er veel mensen beweren dat die ontwikkelingen onterecht waren. Maar er zijn ook dingen waar we heel slecht in zijn in onze witte cultuur. En wat dat daar natuurlijk bij uitsteekt, is gewoon zorg dragen voor dingen. We gaan rap proberen iets te maken, we gaan dat proberen te verkopen en we gaan dat dumpen. Dat zit zo in onze cultuur, economie, de manier dat we naar de wereld kijken. En er zijn culturen die gewoon compleet dat niet hebben, die nooit van hun leven zouden kunnen een systeem bedenken waarin dat je op die manier werkt. En het is zo interessant om daar een keer bij stil te staan en om daar een keer respect voor te geven en te luisteren naar wat zijn jullie denkbeelden, wat zijn de manieren dat jullie daarmee omgaan, dat jullie dat niet hebben. En het laatste voorbeeld dat ik daarmee wil doen en waar ik zwaar van onder de indruk was, ik was hier naar een sprekersavond geweest en er was daar een aantal gedoctoreerde Maori-vrouwen. En die begonnen met een oproep naar de Maori-goden te doen en zo even de goedkeuring te vragen om dan te beginnen in hun speech waarin ze dit probleem beschreven. En ze zeiden, wij zijn volledig mee met jullie cultuur, hè? Want anders had ik hier nooit gestaan, had ik nooit al mijn studies afgewerkt. Maar terzelfde tijd snappen we soms echt niet hoe dat jullie naar bepaalde delen van de wereld kijken. En ze zei daar een van de dingen van, er wordt in jullie huidige witte wereld, worden er zaken gezegd zoals de okay boomer discussie, waarin dat bepaalde generatie, een andere generatie verwijt dat ze iets verkeerd gedaan hebben. En ze zegt, ik kan dat echt letterlijk bijna niet vatten dat jullie dat doen. Want in onze cultuur is alles zo verbonden met elkaar, zo generatie op generatie, dat de kinderen is gewoon een gevolg van alles wat ervoor gebeurd is. En degenen die erna komen zullen weer een gevolg zijn van alles wat ervoor gebeurd is. Dat ik niet zou kunnen bedenken dat ik een generatie verwijt, want die generatie is gewoon een deel van mezelf. En dat vind ik fascinerend, dat je dat zo hard op die manier kunt denken, dat je gewoon niet kunt verstaan dat je elkaar als generaties verwijt. En dan denk ik, moeten we niet gewoon nog veel meer respect hebben voor dat soort dingen? En moet daar niet veel meer ons oren voor openzetten en kijken wat we kunnen leren van dat soort lessen?
Volledig akkoord. Veel dingen dat je zegt, nagel op de kop. Er is enorm veel te leren. De vraag te koer vind ik hierover zo. Wij zijn de betere, of we zouden onszelf de beter vinden. Op wat zijn we aan het vergelijken? denk als we onszelf beter vinden, dan is het omdat we misschien als land of als continent of dit en dat, gaat het vaak over het feit dat we een sterkere positie hebben op het globale theater, zeg maar. En van waar komt die positie? Van economische welvaart, GDP per capita, een GDP absoluut, en militaire macht. Nu, met naar Myanmar te verhuizen, heb ik een boek gelezen over George Orwell en zijn tijd hier, als een soort reflectie op hoe de Britten zich gedroegen toen ze hier in Myanmar de plank zwaaiden. En ik ben nu The Heart of Darkness aan het lezen van Joseph Conrad, dat kijkt naar Belgisch Congo. Een boek dat u even doet stilstaan ook bij de lived reality van mensen die onder die regimes moesten leven. Iets waar dat wij, in elk geval in mijn geschiedenislessen, bijzonder ondermaats naar hebben teruggekeken. Zoveel van onze positie zijn mensen die argumenteren dat European exceptionalism en European positie in de wereld en de VS daaraan gelinkt niet eens mogelijk geweest was zonder slavernij die er gebeurd is. Dus ik ken er niet genoeg van om te weten of we zover kunnen gaan. Ja, dan nee. Het is in elk geval duidelijk dat enorm veel van onze superioriteit in die zeer nauw gedefinieerde termen, economisch en militair, gebouwd is op het uitbuiten en het leed van anderen. En dan doe het nu stilstellen. Ik hoorde nu zeggen, wat zijn dingen waar andere culturen beter in zijn? Het gaat bijvoorbeeld niet enkel over zorgdragen voor dingen, maar gewoon zorgdragen voor elkaar.
Mm-hmm.
In Europa vind ik dat bijzonder triestig, in Amerika al helemaal, maar er zijn zoveel dingen waar we absoluut niet in slagen, waar dat de instellingen die wij gecreëerd hebben absoluut niet klaar voor zijn. En opnieuw, net als jij, niet om te ontkennen dat die technologische vooruitgang en bepaalde manieren van denken die bij ons gebeurd zijn, veel wijsheid gecreëerd hebben. Vaak verder bouwen trouwens op wijsheden uit andere delen van de wereld ook. Dus het gaat niet om het ene te ontkennen, maar gewoon om te wijzen dat hele idee dat ontwikkeling een eendimensioneel spectrum is waar dat wij met de EU27 en de VS en dan Australië en Canada aan de top staan en al de rest is onderweg naar waar dat wij zitten. Ja, ik ben heel blij dat niet heel de wereld is zoals wij zijn. Het zijn dingen dat we van elkaar willen leren en ik denk dat wij hebben onze dingen vaak opgedrongen aan anderen en omgekeerd. We hebben geen echte drijfveren om veel te gaan leren van andere mensen.
Waar ik gewoon echt zeer van onder de indruk was, ik had hier een Maori-vrouw, waar ik wel goed mee overeenkom, ik had een gesprek met haar. En gewoon de manier waarop dat zij dat gesprek kan voeren, het voelt soms als de volledige cultuur. Ze hebben zoveel geduld waarover die dingen aan het praten. En ze zei zoiets van, dat er een probleem is met de duurzaamheid, dat weet mij al lang. Dat was bijna zo een grootmoedergevoel dat ik daar had. Want zij is niet zo oud, maar zo, alsof dat zij met haar volk zo'n grootmoedergevoelend over onze cultuur had van, ja, we hebben dat al lang zien aankomen, dat die dat niet goed doen. En ze zullen ooit wel tot het inzicht komen dat ze het anders moeten doen en dan zullen ze wel terugkomen aankloppen bij ons. Ik had er echt wel van onder de indruk van, zij zien dat al generaties lang aankomen dat wij een duurzaamheidsprobleem hebben en dat wij een manier hebben om met onze aarde om te gaan die niet zichzelf herstelt op de lange termijn. En die doen zoiets van, ja, laten we maar wachten tot ze slim genoeg zijn om terug te komen met vragen van, hoe werkt dat precies?
Maar ja, en het staat daar dus even bij stil. Wat het moet vragen van mensen wiens voorouders hun land van hun hebben zien afgenomen worden, hun cultuur vaak zeer doelbewust hebben zien kapot gemaakt worden. Verhalen gelijk in de Verenigde Staten, waar dat kinderen van Native Americans gewoon uit hun huis werden weggehaald om dan in Amerikaanse scholen gestopt te worden om bewust culturen kapot te maken. En het is lang niet de enige plaats waar dat gebeurd is. En dus die mensen, ja, die kunnen niet anders dan in stilte te wachten totdat de olifant in de porseleinwinkel even stopt en zich omkeert en dan naar hun kijkt en zo van, ah tja. En gegeven die machtsverhouding die er is, is het ook aan ons om daar iets aan te veranderen. Momenten organiseren om ze mee aan tafel te zetten tot gewoon zelf een keer, ja, wat literatuur, wat denkwerk vanuit andere culturen te bestuderen en te hopen dat we er zoiets uitgeleerd krijgen. Want het is duidelijk, het hele idee van ontwikkeling is vaak zo het verspreiden van de best practices vanuit het Westen naar andere delen van de wereld. Maar ja, die best practices zijn ook niet goed genoeg. Hè. Er zijn zeker sterktes aan zaken die in onze contraien ontwikkeld zijn, tot stand gekomen zijn. Maar er zijn enorm veel zwaktes en we doen onszelf een enorme disservice als je daar niet voor open zou staan.
Ja, en dat is eigenlijk mijn standpunt. Ik sta dit jaar voor het eerst open voor die dingen. Ik had dat nog nooit eerder gedaan.
Zeer mooi.
Zeer mooi.
Dat is een mooitje.
All right. Ik hoop dat de volgende kort zijn, want onze aflevering is sowieso al lang.
Het is de eindejaarsaflevering, die mag een beetje langer zijn.
Het is de kerst, ja. De mensen mogen misschien al een tweede glühweintje inschenken, want we gaan er nog twee doen, maar ze gaan wel mijn is alleszins kort.
Ja, ik vrees dat van mij niet zozeer, maar ik zal dan ook proberen het kort te houden. Want ik denk dat we er... Het is een soort rode draad. Zal ik erin vliegen?
Ja.
Het is een soort rode draad door bijna alles wat we gedaan hebben. Dus ik ga het proberen kort te houden. Maar ik denk dat mijn standpunt is het soort stilstaan bij de schaal van wat het betekent om onze maatschappij om te vormen naar één die duurzaam kan bestaan en, als het even mogelijk is, zowel lokaal als globaal enigszins naar rechtvaardigheid streeft. Ik ga gewoon zo een keer 3-4 feitjes eruit smijten en dan zeggen wat mijn standpunt is. Het is een goede afleveringsje van de BBC, The Inquiry, ook een leuke podcast om te volgen trouwens. Die zeiden zo, oké, een paar cijfers op een rij voor elektriciteit. Als we dus de elektriciteit volledig klimaatneutraal willen maken, dan moeten we 1 tot 2 nieuwe kerncentrales bouwen per dag. Vanaf nu tot 2050. Dus dat is ongeveer wat er globaal moet gebeuren. Hè? En dan had de Vaclav Smil, een zeer interessante spreker in dit geheel, en zijn boek Growth, absoluut aanrader om even de uitdaging op een rijtje te zien in nummers. Die zegt van, oké, kijk, hè, elektriciteit, transport, landbouw, staal, beton. En dan zegt hij, oké, dat gaat allemaal moeilijk worden, maar misschien kunnen we nog wel iets doen. En dan zijn er mensen die spreken van, ja, een mogelijke oplossing is negative emission technologies. We kunnen nog CO2 uit de lucht halen. En daar geeft hem zo een heel klein voorbeeld, dat ik heel goed vind. Hij zegt, stel nu dat we 4 gigaton aan CO2 uit de lucht zouden halen per jaar.
Kunnen dat kaderen, 4 gigaton?
Ja, ter kadering, de werelduitstoot is net nog geen 40 gigaton.
Ja.
Dus ongeveer 10% van de huidige werelduitstoot. 10 of 20 jaar geleden zaten we nog maar aan 20, maar we zijn lekker aan het stijgen. Het was een recordjaar vorig jaar, dus lekker bezig. Maar neemt dat we daar 10% van uit de lucht halen en via netwerk onder de grond steken. 4 gigaton per jaar, zegt hem, is ongeveer wat de wereldwijde olieindustrie op dit moment uit de grond haalt per jaar. En die is gesticht in 1860. Dus ga wel even lekker zijn om dat op 10 jaar neer te zetten. En dan hebben we nog maar 10% gedaan. Dus...
Ja, dus dan moet je een grote orde van een netwerk hebben, zoals dat de olieindustrie een netwerk heeft, met schepen, met pijpleiding en alles, om CO2 terug weg te krijgen. Dat is het ding, hè?
Ja.
Ja.
En dan maakt hem er nog fijntjes de kanttekening bij dat het geld voor onderzoek en infrastructuur dat zou mogelijk maken, nog absoluut niet naar de juiste dingen aan het vloeien is. En eigenlijk zelfs voor het merendeel, ik denk dat in de Guardian podcast aan bod kwam, nog richting fossiele brandstoffen gaat. Dus dat ook daar de label. De kar rijdt nog volop in de verkeerde richting. En dus komen we tot mijn standpunt. Genoeg materiaal om even de schaal te kaderen. De Smil zijn punt, en daar gaat zijn boek Growth over. Als we deze maatschappij, zoals ze nu is, op huidig niveau van consumptie, van alles en nog wat willen houden, ja, dat is eigenlijk gewoon onmogelijk. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die dat bestuderen, die daar nog in geloven. Maar, zegt hem, Smil zijn schatting, we kunnen 30%, 40%, 50% van onze energievraag kunnen we morgen ongeveer mee ophouden als we een hoop minder gaan consumeren. Dat is waar het mij eigenlijk om gaat. Als we enige realistische kans willen hebben, moet er 30%, 40% van consumptie af. De Rutger Bregman in zijn stuk over de Green New Deal, een vergelijking met de New Deal vanuit eind jaren 30, jaren 40, als de VS zich klaarmaakte om ten oorlog te trekken hier in Europa. Hij geeft ook voorbeelden van toen waren er zaken van dat soort schaal. Maar dus als je dan even stilstaat bij wat dat betekende in mensen hun dagelijks leven, dat was echt, je mocht geen stofzuiger meer kopen. Als jij ergens naartoe rijdt dat niet voor je werk was, dan werd je in de lokale media aan de schandpaal genageld. Je moest overal naartoe carpoolen, alle tripjes, comfortjes, weet ik veel wat het was. Bijna bedrijven zijn genationaliseerd geweest en voor de kar gespannen van de oorlogseconomie. We spreken over gelijkaardige schaal van inspanningen. Hier zit ik ergens wel een bikken met een aarzeling. Want ik denk, het is vrij duidelijk waar dat iets van die schaal nodig is als we op de trajecten willen blijven die de VN naar voren schuift. Wat ik niet weet, is of ik dat een goed idee vind. Want we weten dat Amerika heeft dat gedaan, maar de structuren, de instellingen, de nieuwe bedrijven en weet ik veel wat, die daaruit voortgevloeid zijn, het military industrial complex, is geen mooi nalatenschap uit die periode. Dus er is een absolute mogelijkheid dat als we nu dingen willen gaan forceren waar we geen brede basis voor vinden, dat we één heel simpel, misschien zelfs ze al niet van de grond krijgen, hè, de gilets jaunes en weet ik veel wat allemaal. Maar anderzijds dat we misschien ook het ding dat we willen redden, de mogelijkheid om gezellig en leuk samen te leven op deze aardbol van ons, gaan ondergraven door bepaalde te hiërarchische, te van bovenaf maatregelen op te leggen. Dus mijn standpunt is misschien eerder een vraag. Gaan we dan niet beter ietsjes trager, maar op een manier waar dat we met genoeg volk achterstaan en dan omgaan met de adaptatie aan klimaatverandering? Of moeten we toch maar forceren? Ik weet niet, wat denk jij?
Mijn enige reactie is dat ik hier geen antwoord op ga geven. Omdat ik dat... Ja, dat is gewoon het grote vraagstuk. En ik denk gewoon letterlijk dat dat niet bedenkbaar is in mijn kop. Dat één individu, hoe dat hij zijn best doet, daar gewoon niet het antwoord op gaat vinden. Eigenlijk denk ik, dit is een discussie dat we heel hard moeten hebben in onze maatschappij. Maar we zijn er totaal niet klaar voor. En het heeft ook geen zin om ze echt al volledig te voeren, denk ik. Zolang dat niet de grote meerderheid ook echt volledig akkoord is of volledig mee is met wat dat allemaal is, dat de klimaatverandering voor ons ligt, dat we er iets moeten aan doen en dat het niet gewoon iets kleins gaat zijn, kunnen we niet over de harde details praten. Ik denk dat de eerste stap gewoon nog is van laten we de klimaatopwarming oplossen binnen ons huidig systeem. En ik ben helemaal niet tegen met green growth en al die dingen voorlopig, weet wel, om nu nog de systemen om te zetten. De systemen zijn al zodanig gigantisch moeilijk om op te draaien, dat ik het niet erg vind dat we er 10 jaar over gaan doen om in een dwaas beeld van green growth te leven. Volgens mij moeten we nog een hele tijd meewerken met het huidige systeem en de huidige politiek en wat is het allemaal. En we zijn echt gewoon totaal niet klaar voor dat oorlogspraten. Wil dat zeggen dat we daardoor onze doelstelling niet gaan halen? Waarschijnlijk niet. Die 2 graden doelstelling en zo gaan we waarschijnlijk niet halen. Maar we moeten misschien een hele podcast doen over wat dat de verschillende graden zijn en wat dat allemaal gaan inleven. Ik denk gewoon, dit besef kan wel even nog zijn tijd nemen om door te sijpelen in de maatschappij. Dat het niet allemaal roze geur en maneschijn gaat zijn, dat er wel degelijk systeemveranderingen moeten gebeuren ook. Maar ik denk gewoon dat het nog niet het moment is om daar superveel over te vertellen of superveel mee bezig te zijn. Gewoon omdat het zo afschrikwekkend is dat mensen stoppen met luisteren. Het is een beetje hetzelfde als met de vleesindustrie. En dat...
Ja, met vlees, ik wou het net zeggen.
Ja.
We moeten misschien allemaal eerst een klein beetje minder aan de fossiele brandstoffen hangen, vooraleer dat we kunnen gaan spreken over...
Over dat we er ooit volledig weg moeten.
Vooraleer dat we het filmpje kunnen zien, zoals je zei, van het slachthuis, moeten we misschien eerst al wat minder vlees eten, om dat ons wat beter te kunnen voorstellen wat het zou inhouden.
Ja, inderdaad.
Nee, het is waar. Allee, bedoel, ik denk dat mijn bezorgdheid erover is, wie draagt het risico van die aanpak? Ik denk ook dat het misschien het enige wat politiek haalbaar is. Hè? Maar als we daardoor vertraagd tot actie zullen komen, dan zullen wij het minder voelen als anderen. Het gaat hier eigenlijk over de mate waarin dat wij van mening kunnen veranderen als een soort snelheidsbeperking op het hele proces. Mm-hmm. Ik voel me daar een beetje ongemakkelijk bij, maar ik heb geen beter antwoord dan hetgeen wat jij zegt. Allee, dat is in elk geval waar ik nu naar handel.
Maar ik denk dat je ook niet moet verwachten van jezelf dat je daar een antwoord op hebt. Als er daar een antwoord makkelijk op te vinden was, dan starten we al verder in dat antwoord, denk ik. Het enige dat ik gewoon niet zou doen, is dat echt heel de dagen verkondigen als de grote het is gedaan met alles en er gaat niets meer leuk zijn, want dat mag zeker niet het verhaal zijn ook. Het is een verandering naar iets anders en minder consumeren is niet slecht of zo, maar dat gaat zijn tijd kosten om dat goed te beseffen. Ik zou het niet luid roepen in een kerstpodcast, dat zou ik niet doen. Maar.
Nee, maar ik denk feit absoluut. Ik denk niet eens dat dat een slechter wereld zou zijn. Ik denk effectief als we onszelf zouden kunnen overtuigen van het feit dat we minder shit nodig hebben. Ja, het menselijk geluk valt niet te zoeken in de oneindige consumptie van dingen die je absoluut niet van doen hebt. Dus ik denk dat we dat ondertussen wel beseffen en dat een maatschappij inrichten waarin er wat minder van dat gebeurt, in mijn ogen waarschijnlijk zelfs een veel betere en veel leefbaardere maatschappij zou zijn. Dus ik denk het is bovenal een positief verhaal en ook ben absoluut niet van het slag om te zeggen dat de wereld ophoudt als we hier niet in slagen. Ik denk dat dat een beetje een probleem is met veel klimaatmessaging. Nee, er gaat nog een wereld zijn. De manier waarop ik het hoorde formuleren in een podcast was laatst dat we hebben zo'n beetje in de halve eeuw, hè, of sommige mensen op deze planeet toch, in de uitzonderlijke omstandigheid kunnen leven dat we ons vrij geacht hebben van kwetsbaarheid ten opzichte van de natuur. Voedselketens waren goed, stormweer allemaal geen zorgen. Weet je, we zaten wel goed. Hè, bosbranden, weet ik veel allemaal. En nu hebben we zo een aantal knopjes op het natuurklimaatdashboard een klein beetje hoger gedraaid, zonder daar op het moment zelf goed mee bij stil te staan. Alhoewel, de laatste 20 jaar nog wel. En ja, is het precies zo dat er toch wel veel minder mensen volledig vrij gaan kunnen zijn. Terug van het idee dat er een keer een paar honderd man sterft bij een hittegolf. Of nog veel meer bij een overstroming of weet ik veel wat. Dus het is niet dat we er niet meer gaan zijn. Het gaat gewoon moeilijker zijn, zeker.
Ik zou een deel daarvan gewoon kanaliseren naar een aflevering die we later nog een keer gaan doen als we terug over het klimaat babbelen. Ik wil zeker nog een keer een aflevering, mag het een graadje meer zijn, doen over wat het allemaal inhoudt om ons planeetje op te warmen.
Ja, dat is waar. Daar kunnen we dan over praten. Oké, goed. Laat nog één standpunt over. En je had gezegd dat het een korte was. En al maar chance, want we zijn lekker bezig.
Ja.
Dus shoot.
We zijn lekker bezig. Eigenlijk mijn tweede standpunt dat op mijn lijstje stond, was de kernenergie. Maar gelukkig dat we daar niet meer moeten over beginnen, want dat was een aflevering op zichzelf. Het standpuntje dat ik dan nog toegevoegd heb, is meer gewoon een houdingsverschil. Ik denk niet dat er veel discussie over zal volgen. Iets dat ik zelf overgenomen heb na het beluisteren van een interview met Randall Munroe, de tekenaar van de fantastische comic XKCD. Ik ben al zo lang als ik me herinner een enorme fan van XKCD. Ik kwam met een zeer terechte opmerking en vaststelling. Dat is dat we heel vaak in conversaties met elkaar, met mensen, dat wij niet toegeven als we het niet verstaan. Dat is bijna een reflex. Als iemand een woord gebruikt dat je niet kent, dan denkt oké. Vooral niet laten opmerken dat ik dat woord niet ken nu. Alsof dat we in een examen zitten en dat je absoluut niet mag toegeven dat je een onderdeel niet kent. En dan nog iets harder ja knikken ook vooral. Dus, en zelfs als er gevraagd wordt, versta je wat ik zeg? En vaak ook ja zeggen. Dat is gewoon liegen. Liegen over het feit dat je het niet kent. Wat dat een fascinerend ding is dat we dat doen met elkaar. En net daarom is er ook heel vaak slechte communicatie. Je weet wel, je hebt met iemand gepraat en dan achteraf blijkt die daar een heel deel niet van verstaan te hebben of anders geïnterpreteerd hebben of omgekeerd. En dat komt zo wat terug naar de klas voor hem. Vaak in een klaslokaal is dat nog meer. Van als je het niet verstaat in de klas, is uw reactie meestal, oei, dat ligt aan mij. Ik kan u vooral niet laten merken dat ik het niet begrijp. En daar komt mijn standpunt vandaan. Ik wil dat actiever bestrijden, of ik wil daar actiever niet meer aan meedoen. Ik probeer nu veel luider, en het is moeilijk, want de reflex is zo groot, te onderbreken en zeggen, sorry, ik snap dat niet, of ik ken dat woord niet. Ik zit nu natuurlijk ook in een land waar ik de taal niet volledig beheers, dus het is soms makkelijker om te zeggen, sorry, dat woord ken ik nu echt wel niet. Dat is ook totaal niet erg, dat is interessant, dat is ook tegen dat je aan het luisteren bent, en dat helpt u ook effectief beter te verstaan. Maar het is ook zeer hard, want ik ken het ook heel hard vanuit de leraarsperspectief, als ze in een uitlegding zit. Het is soms ook wel echt aan de presentator dat ligt, dat dat echt gewoon een stukje is die niet goed is. Ik heb dat echt meegemaakt als lesgever, dat ik denk, ik ben hier even een slide vreeg chaotisch aan het vertellen. En je ziet dat gewoon aan de blikken van de mensen, maar ze zeggen daar niets op. Terwijl het is eigenlijk echt volledig terecht dat er daar iemand dan een keer even zijn hand zou opsteken en zeggen, sorry, kunnen we dat even herhalen? Want hoogstwaarschijnlijk zit er op dat moment echt meer dan de helft van de zaal is ook niet mee. Want dat ligt ook effectief aan in een uitleg. En dat is gewoon een standpunt of een ding dat ik nu anders probeer te doen. Ik probeer duidelijker te zijn dat ik het gewoon niet versta soms.
Ik vind het ook mooi in de geest van de standpunten dat eveneens zoiets is dat moeilijk is of soms pijnlijk is om publiek toe te geven. Hè, wat mensen zouden associëren met gezichtsverlies of zo, omdat je iets niet wist dat je moest weten of dat je gedacht verandert. Zeker als het gaat over iets dat je misschien hartstochtelijk verdedigd hebt. De soort nederigheid die erbij komt en het oké vinden. Dat het misschien beter is dat we inderdaad al een keer durven toegeven dat we het niet snappen of dat we het niet weten. Gaan we zeker collectief verder mee komen. Vind ik het een mooie? Dat is een mooie. Enige concluderende gedachten na onze... Ik denk dat we een beetje aan het einde gekomen zijn na onze standpunten.
Ik heb wel nog één overkoepelende gedachte, maar mijn grootste vrees is dat die overkoepelende gedachte op zich ook weer een gesprek gaat opstarten. Ik vraag mij af hoe het komt dat standpunten die we vandaag allemaal besproken hebben, die dus veranderd zijn, dat het allemaal van die standpunten zijn waarvan dat ik vroeger vond dat die overdreven waren. En dat die zo... Ja, soft is like het beste woord dat ik vind, ook al is het niet zo'n goed woord, dat die zo van die... Van die geitenwolle sokken standpunten zijn. De dingen die we nu besproken hebben van het dierenleed. De indigenous people zijn ook belangrijk. En ja, dan uw stuk is misschien minder van de klimaatverandering is onredelijk groot, maar...
Ja, je zou dat wel kunnen zeggen, hè? Een beetje minder consumeren is absoluut ook een geitenwolle sokkenpunt. Hè?
Ja, eigenlijk wel. Ja, inderdaad. Minder consumeren is ook zo'n geitenwolle sokken. Hè? En hoe komt dat? Ik probeer niet blind te volgen waar dat de politieke strekken waar het mij meest bij aansluit verkondigt. Ik denk dat onze aflevering over kernenergie wel duidelijk was. Dus ik wil dat helemaal niet zien. En toch zie ik mezelf zo wat veranderen in die richting. Ik vraag me af, wat is het overkoepelende reden hiervoor? Hoe komt dat toch dat je toch, dan toch neigt naar die standpunten dat je vroeger een beetje over de top vond? Waar is mijn theorie? Is het misschien dat, het, dat je eenmaal dat je begint open te stellen voor één van die dingen, dat je plotseling meer en meer dingen begint te zien die de status quo, like dat je kent, dat dat verkeerd kan zijn. En dat je daar plotseling meer open voor bent. Misschien is het zoiets, maar ik denk dat je daar een goed idee over gaat.
Ik weet niet of ik daar een goed idee over heb. Ik denk dat jij en ik, en velen met ons, perfect ons hele leven kunnen doorwandelen zonder ooit eigenlijk fundamenteel van een of andere gedachte te veranderen, want niks in het leven zal ons daar echt zwaar op wijzen. Goed land geboren, goede opleiding genoten, een redelijk comfortabele maatschappelijke positie, ook als dat zich niet altijd in comfortabele economische of weet ik veel wat politieke posities zou vertalen. Maar ik denk inderdaad, ene keer als je van één van de dingen die je hartstochtelijk geloofd hebt, echt een keer hebt onderzocht en tot de constatatie bent gekomen dat het misschien toch allemaal niet zo zwart-wit is, dan gaat de twijfel al iets rapper komen bij andere zaken. En het feit dat we dat dan vrij negatieve connotatie geven aan al die standpunten, hè, de geitenwolle sokkenpunten of linkse rakkers of weet ik veel wat, zegt iets over hoe onze maatschappij collectief omgaat met meningen waar ze niet mee akkoord zijn, met ongemakkelijke meningen. Maar gelijk gezegd, ik denk dat een verdergaand gesprek nodig is om daar iets intelligenter over te zeggen, maar het lijkt me toch dat het zo in die richting zou gaan. Ja.
Ik ben niet zeker wat er meer gesprekken van ons nodig zijn om intelligente dingen te zeggen. Dat zou ik niet meteen beweren. Maar ja, ik denk inderdaad, dat is ergens zo, eenmaal dat je de allereerste keer zo iets dat je al altijd overtuigd van geweest bent, en dat gewoon, dat is toch de normaalste zaak van de wereld. Eenmaal dat je één van die dingen in vraag gesteld heb en beseft van, hé, dat is de normaalste zaak van de wereld en het is niet juist.
Het is de normaalste zaak van de wereld voor mij, misschien zelfs.
Ja, voor mij, voor u, ja, het is waar. Het is de normaalste zaak van de wereld. Het is toch al altijd zo geweest, dat soort argumenten. En dat je plotseling ziet, hé, het is niet omdat het altijd al zo geweest is, dat dat daarom klopt. Er is, voor alle duidelijkheid, het is als iets al altijd zo geweest is dat ook vaak omdat er veel goede dingen mee te maken zijn, wat er goede redenen zijn waarom dat zoiets is. Ik vind dat je altijd wel heel veel respect moet hebben voor iets dat al altijd zo geweest is, maar het is wel niet zeggen dat daarom correct is of ethisch of juist.
Okay. Schöne. en mijn concluderende gedachte?
Ja, sorry, wat is duwen?
Ik denk, gesproken over geitenwolle sokken, in het algemeen een soort overtuiging dat ondanks dat wij in onze geschiedenisboeken vaak de mensen vieren die op gigantische schaal shit veranderen of verprutsen. Steeds meer een geloof in een soort politics, de small p. Wat niet wil zeggen dat je niet aan politics met een grote p moet doen, maar dat de manier waarop je je verhoudt tot de mensen rondom je en de manier waarop dat je probeert je leven in lijn te brengen met de dingen waar je in gelooft, een heel krachtig signaal is. Naar mensen om u heen en heel wat beter werkt dan aan mensen uit te leggen wat dat ze wel of niet moeten doen. Ten volle met het besef dat ik daar absoluut een van de slechtsten in ben en graag wil uitleggen hoe het zit volgens me. En als we dan toch over voornemens willen spreken, dan moeten we misschien beginnen afronden als we in die clichépaden beginnen wandelen.
Meer respect voor de medemens. Ik denk dat we onze bietensap kunnen aan de kant zetten en al kumbaya zingend ons café kunnen buitenwandelen, denkt u niet?
Empathie voor iedereen. En van daaruit richting de tofurkey, blijkbaar de vegan alternative voor de Thanksgiving turkey is.
Het klinkt verschrikkelijk. Vlees is een feest. Op kerst mogen we wel vlees eten. Dat vind ik nu wel. Dat vind ik dat niet erg is. Dat past.
Laat uw worst goed smaken. Vliegt misschien nog voor een kerstweekendje ergens naartoe.
Ik zou gewoon zeggen, we zijn een jaar verder en we zijn een jaar wijzer. En we hebben een aantal standpunten veranderd voor standpunten. En de eindconclusie is, we gaan meer zorgen dragen voor de medemens en de niet-menselijke dieren.
Ja.
Cue de kerstmuziek, alsjeblieft. Laat die maar binnenkomen.
Cue de kerstmuziek. Misschien kunnen we een kerstversie van de jingle maken. Misschien ook nog wel een leuke oproep naar mensen. Het is echt nog wel eigenlijk een goede kans. Als er zo een standpunt is dat een van de luisteraars gehad heeft, stuur zeker maar eens in. Het is wel boeiend om te zien waar andere mensen misschien van gedacht veranderd zijn en waarom. En misschien vinden we nog wel eens een leuk onderwerp voor zelf nog een keer over te kletsen.
Ja.
Maar indegoudenleeuw@gmail.com.
Absoluut. Indegoudenleeuw@gmail.com of Twitter @indegoudenleeuw. En als je op dit moment geen standpunt hebt, omdat het de eerste keer is dat je nadenkt over dat concept, dan is het de uitdaging om dit jaar een notitietje in je gsm of waar dan ook bij te houden met zaken waarover dat je voelt dat je uw mening aan het veranderen bent. Het is een heel leuk principe om te doen. Volgend jaar doen we het sowieso opnieuw en misschien kunnen we dan wel uw standpunt inzenden nog voordat we eraan beginnen. Dus,
Oké, goed, geweldig. Voilà, okay. Het is een uit de kluiten gewassen aflevering geworden, maar aan het einde van het jaar, de eindejaarspecial heet dat dan. Mag dat al een keer?
Dat mag al een keer.
Merci voor een tof jaar podcasten ook. Hè. Het is leuk dat we er weer een jaar verder zijn en nog steeds bezig zijn.
Je moet het niet te melig maken, hè.
Nee, we gaan het daarbij laten. En gewoon nog zeggen tegen de mensen...
Dag en bedankt.
Dag en bedankt.
Dag.
Yo.
Joe.